Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom in deze dienst waar we vanochtend met ons allen het heilig avondmaal mogen vieren. Onze voorganger in deze dienst is dominee Maliepaard en achter het orgel zal ons begeleiden Karel van Egmond. Ook een hartelijk welkom aan de mensen die op een later tijdstip met ons verbonden willen zijn via het internet. Dan heb ik eigenlijk één mededeling van huishoudelijke aard. De Bijbelstudie die gepland was op 26 februari, die wordt verschoven naar de week van 19 februari. Dit omdat dat bij de dominee beter in zijn agenda past. En ik hoop dat we ons allemaal daaraan kunnen aanpassen, zodat de avond toch door kan gaan. De collecte van deze avondmaalsdienst is bestemd voor onze eigen zingen naar de zondag. Dus u allen een warm hart toegedragen. Bloemen hebben we vanmorgen niet. Ja, we hebben wel bloemen, maar niet bestemd voor degene waar wij ze voor ons gedacht hebben. Dus dat gaan we volgende week netjes regelen. En dan hebben we gelukkig ook weer een jarige in ons midden, dus dan kunnen we ze ook met een oprecht hart weer meegeven. Dan rest mij namens de kerkenraad alleen nog een gezegende dienst toe te wensen. En vandaag de dienst over aan de dominee.
Goedemorgen allemaal. We weten allemaal wel dat er een Olympische Speler is, een winterspeler. En de mensen die daarvoor trainen, die stellen hun hele leven in dienst van dat ene moment. Hè, dat ze daar mogen vlammen en een medaille kunnen halen. Wij zijn bezig met een andere wedloop te lopen. En dat is niet altijd even eenvoudig. Dat kost wel eens moeite en geeft wel eens verdriet, maar ook wel eens dat het ons zwaar valt. En toch mogen we dat doel in de gaten houden waarvoor wij door de Heren geroepen zijn om straks als het ware die aan de tafel van de Heren in de hemel te mogen vieren. Dat wij voor eeuwig met hem vervuld mogen zijn. Dus ook wij hebben een wedloop te lopen. En daarom zijn we hier bij elkaar. En daarom mogen we elke keer maar weer bemoedigd worden door Christus, zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. Laten we nu gaan zingen. Psalm 84, vers 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Het staat op het stencil.
Open the new regen.
Wij worden nu stil voor het aangezicht van de God van ons leven. En we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Amen. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die wij Abba, Vader mogen noemen door onze Heer Jezus Christus. We willen ons ook vanmorgen richten op u, onze hulp en verwachting is van u. U die de hemel en de aarde gemaakt heeft. U die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van uw handen. En zo wilt u ons ook vanmorgen groeten, genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Ik wil een loflied zingen, misschien mogen we dat ook staande nog doen, als dat kan. Gezang 21, gezang 21, vers 1, 3 en 7. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Dus gezang 21, 1, 3 en 7. Gedeelte van het formulier om straks het heilige avondmaal te mogen houden. Want wij zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar. om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we daarom eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal instelde. Terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hun die en zeide: drinkt allen eruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Om dit avondmaal te kunnen vieren tot eer van God en tot versterking van ons geloof, moeten we onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er best wel een paar indringende vragen op ons afkomen. Allereerst de vraag: leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en de ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb begaan? Heb ik om die zonde een afkeer van mezelf en verootmoedig ik mij voor God? Maar geloof ik dan ook de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen omdat Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? En ben ik dan ook bereid van harte God, de Heere, lief te hebben en te dienen naar zijn woord? Ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf. Verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde zeker genadig aannemen, wanneer je dus met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard. Want wij gedenken aan het avondmaal, dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, niet om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Tot zover de lezing van het formulier. Laten we ons nu verootmoedigen voor de Heer onze God, laten we bidden. Heer, wat een geweldig voorrecht is het dat wij een tafel zien aangericht vanmorgen en dat u ons roept tot gemeenschap met uw geliefde Zoon, onze Heiland Jezus Christus. Dat hebben we zo hard nodig, Heere God, want uit onszelf zijn we zondige mensen. We dwalen zo vaak in onze gedachten, in onze woorden, in onze daden. We hebben het helemaal niet verdiend dat we die gouden medaille mogen ontvangen, namelijk het eeuwige leven. Want wij hebben dat niet verdiend, maar u hebt het verdiend. U bent als enige, bent u die weg van de Vader gegaan, de weg van de Torah, de weg van het leven. En u hebt het in onze plaats voor ons verdiend. En wij delen nu in uw overwinning, in uw lijden, uw sterven. En dat blijkt dat u hebt overwonnen op de dag van de opstanding. Heer Jezus, help ons om echt ook uit u te leven. Dat we niet uit onszelf leven, want dan leven we nog in de zonde en dan komen we niet ver. Dan zullen we misschien wel afhaken of andere dingen doen die niet overeenkomstig uw weg zijn. Heer, wilt u ons vergeven, alle verkeerde dingen, alle zondige dingen. En neem het alstublieft ook weg, reken het ons niet toe. Neem het alstublieft weg, vul ons met uw lichaam en met uw bloed. Dat wil zeggen met uw verzoenend lijden en sterven en met uw opstanding. Heer, we danken u dat u dat voor ons hebt volbracht. Voor Israël allereerst en wij mogen daar ook in delen. In dat nieuwe verbond in uw bloed. En dan willen we u vragen, zegen, ook als we nadenken over over ons leven, als we nadenken over onze weg, de betrekking tot de Heer Jezus, als we nadenken aan de hand van uw woord, wat het voor ons te betekenen heeft. En dat het ook geïmplanteerd mag zijn. Dat het ook uitgewerkt mag worden in ons leven. Geloof, hoop en liefde. Zegen zo de bediening van het woord. Ook vanmorgen, wees met hen die er niet bij konden of wilden zijn. Dat kan ook nog een keer. Heren, dat soms er beletselen zijn om naar de kerk te gaan. Heren, ontferm u ook over allen die ons lief zijn. Ook hen die afgedwaald zijn van het geloof. Die denken dat ze het net als die verloren zoon wel zelf kunnen doen zonder het huis van de vader. Heren, God geef ook dat ze op een moment zullen komen dat ze als het ware bij de varkens zullen zijn. En dat ze ontdekken van, hé, ja, maar ik had een huis. Ik had een veilig plekje en die ben ik nu kwijt. En weet je wat ik zal doen? Ik ga terug. Heere God, dat kan u bewerken. U bewerkt het juist ook door deze dingen. Zodat u hen als het ware ook weer terugbrengt bij de kudde. Want u bent de goede herder. Die zijn leven heeft ingezet voor zijn schapen. Dank u wel daarvoor. Zo bidden we u voor deze wereld. We bidden u zegen ook zo deze dienst in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen uit Gods woord. En er staat één gedeelte op, maar ik wil nog een tweede gedeelte lezen. Want de Heer Jezus haalt dat gedeelte aan. In Marcus, dus ik wil eerst dat gedeelte lezen uit Deuteronomium. Deuteronomium, hoofdstuk 15. Deuteronomium, hoofdstuk 15. En vanaf vers 7. Deuteronomium, hoofdstuk 15, vanaf vers 7 tot en met vers 11. En daarna lezen we uit Marcus 14. Maar als er onder u een arme zal zijn, iemand uit uw broeders binnen een van uw poorten in uw land dat de Heere uw God u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Integendeel, u moet uw hand wijd voor hem open doen en hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt. Wees op uw hoede dat niet de verderfelijke gedachte in uw hart opkomt dat het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, naderbij komt, waardoor u uw broeder die arm is niets gunt en hem niets geeft, en hij over u tot de Heer roept en er zonde in u is. U moet hem overvloedig geven en laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem geeft. Want vanwege de zaak, deze zaak, zal de Heer uw God u zegenen in al uw werk en in alles wat u ter hand neemt. Want armen zullen binnen uw land nooit ontbreken. Daarom gebied ik u, u moet uw hand wijd open doen voor uw broeder, de onderdrukte en de arme in uw land. Juist dit woord uit vers 11 haalt de Heer Jezus aan in het gedeelte wat wij nu ook gaan lezen uit Marcus. We lezen in Marcus hoofdstuk 14, de versen 3 tot en met vers 9. En daarna zingen we van gezang 178, vers 1, 3 en 4. Gezang 178, 1, 3 en 4. Na het lezen uit Marcus 14. Het gaat over de zalving van Jezus. En de reactie van de mensen erop. Marcus 14, vers 3 tot en met 9. Jezus is in Betanië. Dat is een plaatsje aan de andere kant van de Olijfberg, heel dicht bij Jeruzalem. Toen hij in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er, toen hij aanlag, een vrouw met een albastenfles met zuivere, kostbare narderszalf. En nadat zij de albastenfles gebroken had, goot ze hem uit op zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden, waartoe dient deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan 300 penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. En ze vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Ze heeft een goed werk aan mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u. En wanneer u wilt, kunt u hun wel doen. Maar mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat ze kon. Zij heeft van tevoren mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. En deze woorden zijn nu letterlijk in vervulling gegaan. Want we gaan over haar spreken. Het evangelie mogen we verkondigen en we zullen ook over haar het gaan hebben. Dus mooi, hè? De Heer zijn woorden 2000 jaar geleden gezegd. Ga nu in vervulling en overal waar dit evangelie gebracht wordt. Nu, in de toekomst en in het verleden. Halleluja. 178:1-3 en 4. Na de verkondiging zingen we van de ELB 364. Ja. ELB 364. Heerlijk is uw naam. Het is wat, broeders en zusters. Je doet een goed werk. Je toont je liefde naar de Heer Jezus. En moest kijken hoe omstanders daarmee omgaan. Dat is nogal wat, toch? Ze varen scherp naar haar uit. Dus ze vallen geweldig over wat deze vrouw doet bij Jezus. Wat een verkwisting, zeg. Dat had toch op een andere manier gebruikt kunnen worden, want ze zagen wel in, die omstanders, dat dat heel wat geld had gekost. Die vrouw die had nog, nou ja, moeite, nog iets anders gespaard om iets voor Jezus te doen. En het opvallende is dat mensen dat nauwelijks of niet zien. Ze zijn blijkbaar aangestoken door die ene die, Judas heet die. Hij wordt een dief en een ongelovige genoemd ook wel. Die ziet er heel anders naar wat deze vrouw doet als Jezus. Laat haar begaan. Val haar niet lastig. Want zij heeft een goed werk aan mij gedaan. Dus hoe kijk je En dat is heel opvallend. Toen ik dat las, dacht ik, ja, dat raakt me ook wel. Je kan iets doen voor Jezus. En andere mensen kunnen daar heel negatief over praten. Dat gebeurt in allerlei gezelschappen, toch? We weten het, hè? Als je in gezelschap bent of wat dan ook en je doet iets, dan kunnen mensen daar, al was het er maar één, heel verkeerd over denken. En als die ene dan de ander gaat aansteken, dan heb je zomaar een, iets wat je zou kunnen zeggen van een lawine van kritiek en negativiteit. Ja, er hoeft maar één, laten we zeggen, als het sneeuwt in de bergen en zo'n lawine begint altijd heel, heel klein, met een, misschien wel een paar verschuivingjes in de top. Maar moet kijken wat voor reacties dat kan geven. Zo is het vaak. Soms ook nog wel in de kerk, hè? Dat mensen iets doen en dat de een misschien wel helemaal niet begrijpt waarom degene dat doet en erover gaat praten en anderen meekrijgt op een negatieve manier. Broeders en zusters, wie is die vrouw die daar Jezus zalft? En waarom doet ze dat nou? En wat kunnen we daarvan leren? Maar ook, wat kunnen we leren van de reactie van de omstanders? Nou, als we Lucas lezen, dan zien we dat in Lucas ook een verhaal staat, de geschiedenis van de zalving van Jezus. Maar dat staat helemaal aan het begin van Lucas, in Lucas 7 kunnen we het lezen. Hè? Jezus is dan bij een zekere Simon de Farizeeër in huis. Hij is daar gast en op een gegeven moment ligt hij dan aan tafel. En dan komt er een vrouw binnen, die, dat het kan, hè? De deuren stonden open, die op een gegeven moment Jezus gaat zalven. En zij zalft zijn voeten, ze huilt, ze maakt met haar tranen de voeten van Jezus nat en ze droogt af met haar hoofdhaar en ze kust. Ja, het wordt wat moeilijk als je wat kleiner, wat minder lange haren hebt. Maar goed, zij deed dat dan wel. En dan zie je opnieuw hoe de reactie van omstanders is over iets of iemand die iets doet naar Jezus toe. Want die mensen die denken bij zichzelf, hè, u kan het lezen, ze denken bij zichzelf, nou moest kijken, dat is nou een profeet. En weet hij niet dat dit een zondige vrouw is, een zondares. En dat laat hij dan zomaar toe. En Jezus gaat dat dan rechtzetten. Hè. Het gaat daar bij die eerste zalving, die we lezen in Lucas, over een boetvaardige zondares. Die weet, ik moet het hebben van de genade en van de liefde en van de vergeving van deze Messias, van de Heer Jezus. Ze weet het, ze ziet wie hij is. En ze schaamt er dus blijkbaar niet voor. Ja, ze is een zondige vrouw. Maar ze weet ook van dat ze bij de Heer Jezus kan terechtkomen, zodat die zonden vergeven worden. Want dat zegt de Heer Jezus ook, hè? Dan zegt hij, Simon, weet je, toen ik hier binnenkwam, heb jij geen water voor mijn voeten gegeven. Dat was dus het eerste. Hè. Er waren drie dingen. Als je een gast op bezoek had en je was gastvrij, deed je drie dingen. Allereerst water geven voor de voeten. Wij kennen dat niet zo, maar als je altijd met je voet in de sandalen hebt gestaan, dan vind je het heerlijk om eens even met je voet in een bakkie water te zitten. Misschien, dus dat is heel verkwikkend. Dat heb je mij niet gegeven. Zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt. Maar het volgende is, olie op mijn hoofd heb jij mij ook niet gegeven. Dat was dus blijkbaar gebruikelijk. Ja, je kan je voorstellen, in dat warme klimaat ga je zweten. En als je dan bij elkaar aan tafel zit, dan willen ze die reukjes wat wegnemen. En hoe deden ze dat dan? Dan gaven ze olie op je hoofd. Dat was heerlijk verkwikkend. En dat gaf ook een bepaalde geur. Dus die geur die verspreidde zich. Jij hebt dat niet gedaan, Simon. Dat was het tweede wat hij niet heeft gedaan, wat hij zou moeten doen. En zij heeft dat wel gedaan. Zij heeft mijn voeten gezalfd. En je hebt mij ook geen kus gegeven. Hè? Je gaf elkaar de broederkus of zusterkus, zou ik maar zeggen. Zij heeft niet opgehouden mijn voeten te kussen. Dus wat deze vrouw in ons verhaal nou doet, dat is aan de ene kant helemaal niet zo bijzonder, aan de andere kant wel, want kijk eens aan, zeg, wat voor overvloedige zalving ze geeft aan Jezus. Hè? Het is niet zomaar wat, Maar deze vrouw die zalft Jezus met hele kostbare nardussalf. Er waren kostbare zalfolie. Eén zalfolie mocht je nooit namaken. Dat was voor de priesters, dat was voor de tempel. Dat was echt heel bijzonder. Maar deze vrouw, die heeft misschien wel meer dan een half maand of jaar salaris uitgegeven voor dat flesje, dat glazen flesje vol met heerlijke geurige nardussolie. En wat zien we nou? Dat die vrouw binnenkomt en dat ze Jezus op zijn hoofd zalft. Dus op zich is dat niet zo bijzonder. Maar het is wel bijzonder dat ze dat in een zo grote, overvloedige mate doet. Zodanig dat mensen zich daaraan gaan stoten. Weet je, zoiets van, misschien kunnen we dat als Calvinisten ook wel begrijpen. Van we zijn zuinig en als je iets uitgeeft, dan moet het allemaal beperkt zijn, hè, met mate. Pas op voor overvloed, voor wilde enzovoort enzovoort. En we zijn gauw geneigd om als er iemand iets doet van een beetje wilde, dan zeggen we nou. Hè, dan. En zo was het ook met deze omstanders. Hè, ze hadden kritiek op het feit wat deze vrouw deed. Wie is die vrouw trouwens? Nou. Het was dus niet die boetvaardige zondares vanuit Lucas, die niet. Het gaat wel in het huis van Simon, maar dat was in een heel andere situatie. We lezen in Johannes ook het verhaal van de zalving van Jezus, ook voor zijn lijden en sterven. En dan is het Maria, u weet het wel, de zus van Martha. Maria die zat aan de voeten van Jezus. Maria die, denk maar aan haar broer Lazarus. En Jezus, dan lezen we in Johannes 12, dat Jezus dan 6 dagen voordat hij gaat lijden en sterven. Dus eigenlijk komt hij op een zondagavond of een maandagmorgen, komt hij in Betanië aan. Dan zal hij daar de hele week blijven. En elke keer zal daar vanuit Betanië gaat hij naar Jeruzalem en weer terug. En Jezus is dan in Betanië. En dan staat er dat hij in het huis van een zekere Simon is, ook weer een Simon de Melaatse. Dat is dus blijkbaar een andere Simon. Simon de Melaats. En Martha is daar aan het dienen. Martha is daar aan het dienen. Ja, zo kennen we Martha, hè? Martha, dat is de bezige bij, prachtig. Er zijn mensen die, je zou kunnen zeggen, op 2 manieren de Heere willen dienen. Althans, de een doet het op de ene manier en de ander doet het op de andere manier. De ene doet het als het ware door middel van hun daden, hè, zo van allerlei dingen te doen voor Jezus. En een ander die is veel meer in zichzelf, die is als het ware, die luistert naar wat de Heer Jezus te zeggen heeft. En op die manier probeert ook degene de Heer te dienen. En soms is luisteren nog beter als allerlei dingen te doen voor de Heer Jezus. Maar hier zien we dat Maria die Jezus zalft. Nou zit er een verschil in tussen dit gedeelte en het gedeelte in Johannes. Want hier staat dat Jezus op het hoofd gezalfd werd. En we lezen in Johannes dat zijn voeten gezalfd werden. Maar toch, alles als je die schriftgedeeltes leest, Jezus reageert hetzelfde, de omstanders reageren hetzelfde enzovoort. Dat gaat om hetzelfde verhaal, zeggen de commentaren. Het is nog niet zo verwonderlijk. Denk maar aan Psalm 23. Gij zalft mijn hoofd met olie. He? Daar komt ook een maaltijd. Gij richt voor mij een maaltijd aan. Een dis aan voor de ogen van hem die mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie. Dus datzelfde. En denk maar aan Psalm 123. Die zalving van Aaron is zo overvloedig dat het vanuit het hoofd tot aan de zomen van het kleed komt. Dus Psalm 133. En dat is zo overvloedig, de zalving van Aaron. En eigenlijk zeggen ze van, weet je, dat is niet met elkaar in tegenspraak. Dit is zo'n overvloedige zalving geweest dat je die samen, die verhalen mag je samen lezen. He, Maria, het gaat hier dus om Maria, zalft Jezus zijn hoofd en neemt als het ware ook zijn voeten daarin mee. Broeders en zusters, waarom doet ze dat? Waarom doe je zoiets voor Jezus? We zijn gewend, ook vandaag, aan de maaltijd, dat Jezus alles voor ons doet, toch? Dat is uiteindelijk het waarom we hier samen zijn. Jezus heeft alles volbracht. Want hij ging lijden, ging sterven. Hij ging alles volbrengen in onze plaats. En we hebben geleerd eigenlijk van, ja, wij kunnen daar niets aan toevoegen. Nog daar iets aan afdoen. Dus we mogen leven uit, ja, waaruit? Uit zijn liefde. Maar liefde vraagt altijd om wederliefde. Als ik zeg, ik hou van jou, en het wordt niet beantwoord, dan gaat het ook niet goed. Liefde vraagt om wederliefde. En wat je nou ziet bij Maria, Maria die geeft als het ware de liefde, want ze heeft gezeten aan de voeten van Jezus, hè? Weet u nog wel, van Maria heeft het beste deel gekozen, die niet van haar wordt weggenomen. Dus ze heeft als het ware al de liefde en de zorg en de genade en de, nou, noem maar op, ingedronken in haar leven. En ze weet wellicht ook van die boetvaardige zondares die Jezus ook gezalfd heeft. Dat verhaal wordt misschien bekend. En je zou kunnen zeggen, haar liefde uit zich dan in, op deze manier, om Jezus te zalven met olie. En dan niet karig, niet op een calvinistische manier, zal ik maar zeggen, maar op een overvloedige manier. Als God iets doet, dan doet hij dat nooit karig, hè? We moesten kijken wat de Heer ons allemaal vergeeft. Dat is zo overvloedig. Dat is zo rijk. Er is geen einde aan. En bij God is er nooit karigheid. En God vraagt ook als het ware wederliefde. En als je die wederliefde betoont, dan pas je dat niet af. Een eurotje in de collectezak. Of nou ja, denk maar aan die weduwe. Die de liefde voor de Heer wilde. Ze gaf haar hele levensonderhoud. Er zit iets in van, mijn kind geeft me je hart. Hè? Dus de Heer vraagt van ons je hart. Zodat die overvloedige liefde van Jezus ook in ons leven, laten we zeggen, weerklank vindt. Dat die liefde ook terugkomt. En dan is het inderdaad opvallend dat die liefde niet gezien wordt, zelfs door zijn discipelen, want het gaat erom, hij ligt aan, hè? Dat je zou kunnen zeggen met de kring van vrienden, en moest kijken hoe ze reageren. Ze reageren niet positief, ze zien niet, hun ogen zijn nog gesloten voor waar het om werkelijk om gaat. Weet u, je moet onderscheid maken tussen twee dingen. We hebben gelezen uit Deuteronomium. Dan gaat het om de aalmoezen. Dus als iemand verarmt, dan is het niet de bedoeling dat je, laten we zeggen, voorbij gaat als iemand als jij genoeg geld hebt, dat je dus zegt van, nou ja, ik sluit mijn hart voor diegene toe, want dan krijg ik het niet meer terug. Dat is de situatie. Dus lenen gaat het niet over geven, maar zelfs lenen hebben we gelezen. Dat betekent dus, als je iemand iets leent, nou hoop je toch dat je die weer terugkrijgt. Maar, zegt dat schriftgedeelte in Deuteronomium, pas op als je vlak voor het Sabbatjaar staat en dan wordt al je schuld kwijtgescholden, hè? Dat je dan zegt van, nou ja, dan krijg ik niks terug, dus ik geef maar niks. Pas op dat je je hart niet toesluit voor degenen die arm zijn en iets van je vraagt. Want dan zullen ze tot de Heere roepen en dat is jou tot zonde. Want hè, mensen hebben gekregen om uit te delen, niet voor zichzelf te houden, maar te delen met degene. En daarom zegt de Heer Jezus, ja, de arm hebben jullie altijd bij je. Dat geeft ook iets aan van, het gaat niet altijd voor de wind, maar het is ook een soort test van de Heere, van hoe reageer jij nou op arme mensen? Zit de liefde van God wel in jouw hart? Hè, zoiets. En toch gaat het hier daar niet om. Want jij zegt, weet je, arm heb je altijd bij je. Nou, ga je gang maar, daar kan je toch wat aan doen. Als je zorg hebt voor die armen, en je zegt, nou, doe er wat aan, zegt de Heer Jezus eigenlijk. Geef schijnen te eten. Dat is het eerste. Maar dat wordt hier niet mee bedoeld. Wat hier bedoeld wordt, is dat Maria een goede daad doet, een goed werk doet, met het oog op zijn begrafenis. En dat is eigenlijk eenmalig, hè. Dus de zalving van het hoofd, laten we zeggen, van als gast, nou ja, dat doe je dan niet zo overvloedig. Misschien lekker geurtje, prachtig. En dan, dat doen al veel mensen niet. Maar wat Maria doet is helemaal overvloedig. Met het oog op mijn begrafenis. Dus Maria heeft misschien wel meer dan anderen in de gaten wat er met Jezus zal gaan gebeuren. En ze heeft gedaan wat ze kon. En we kunnen niet zoveel doen, toch? Maar zij heeft gedaan wat ze kon. Dat is zo mooi, hè? Zij heeft gedaan wat ze kon. Je moet denken aan een klein kind. Aan misschien wel toen je kinderen nog klein waren, als je die had. En dan hadden ze een tekening voor papa gemaakt of mama gemaakt. Een paar krassen of zo, klein. En dan kwamen ze die je brengen. Hoe reageer je toen dan? Geweldig, prachtig, mooi. Want je ziet de gever aan. Je ziet, hé, dat kind heeft iets van de liefde laten zien. En je ziet dat. Nou, dan gaan opa en oma, papa en mama dat ophangen. En dat is daar en daarvoor. Zij heeft een goed werk aan mij verricht. Zij heeft het gedaan. Ze had misschien wel meer dan anderen in de gaten. Dat Jezus was gericht op zijn lijden en sterven. Want daar kwam Jezus voor in Betanië. Om als het ware nog even, laten we zeggen, tot in die rust te komen. Om straks te gaan lijden, te sterven en op te staan. En weet u, en dan breekt ze dat, Maria, hè, breekt dus dat, hoe gaat dat nou, die zalving? Die breekt dus, dat flesje breekt ze in stukken. Dat was gewoon, hè. Dat is, je zou kunnen zeggen, je hebt zo'n flesje met een kleine hals en dan breek je dat stuk. En dan giet je dat uit over die persoon. En dan zie je eigenlijk dat er een geur ontstaat, het hele huis die gaat in die geur mee. En dan zie je dat er twee reacties zijn op de geur van liefde, op de geur van Christus. Als je Paulus leest, dan zeg je, we zijn een geur van Christus aan de ene kant ten leven en de andere kant ten dood. Want die geur van liefde, die neemt niet iedereen op. Die geur van liefde, die geur die daar verspreid wordt, zegt Paulus, die geur van Christus, dat is een geur voor degene die geloven ten leven. En als je ontdekt hebt wat voor liefde God geeft en wat voor wederliefde God eigenlijk tot eigenlijk tevoorschijn roept, dan kan het niet anders zijn dat waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen en leven tot in eeuwigheid. Maar tegelijkertijd, en dat is zo opvallend, waar de geur van liefde werkelijk wordt, komt ook de tegenstand helemaal naar voren. Want de Judas en anderen worden daardoor aangestoken. Judas die vindt hier in de aanleiding om naar de overpriesters te gaan. En straks bij het avondmaal, nog een maaltijd, is hij zover dat de Satan hem als het ware in hem vaart. Dus de geur van liefde is voor degene die geloven een levensgeur. Maar voor degene die ongelovig is en haat heeft, die is het een geur ten dood. Nou, dat zie je nou precies gebeuren hier vanmorgen bij deze zalving. De ene reageert erop. Ja, de Heer Jezus, hij ziet het. Hij neemt het aan. Hè? Hij neemt het op voor die liefde van Maria. Hij neemt het op. Hij zegt, maar die anderen, die vellen heel fel tegen haar uit. En zo merk je, als de Heer met zijn geur, met zijn liefdesgeur komt, dan heeft het altijd twee reacties. Een reactie van ongeloof, dan wordt dat als het ware weg. Ergens dat hij dat brood breekt, weet u wel, bij die wonderbare spijziging. En hij leert over wie hij is. En dan verlaat het hem. De geur van liefde, de geur van, je hebt mij nodig. Je kan het zonder mij niet. Die brengt ook iets bij mensen. Zegt van, nou, deze reden is hard. Wie kan het volgen? Wij gaan bij hem weg. Maar Petrus zegt, heren, tot wie moeten we anders heen gaan? Grijp woorden van eeuwig leven. En dan, daarom vind ik het zo mooi. Zo'n flesje, die wordt gebroken. En dan verspreidt het de geur. En toch is dat een heel gewoon iets. En tegelijkertijd is het bij Jezus wel heel iets bijzonders. Want wat gaat Jezus doen? Hij gaat lijden en sterven. Hij gaat zijn lichaam geven En wordt zijn lichaam wordt verbroken. Tot een volkomen verzoening voor onze zonden. Dat de geur van Christus eigenlijk overvloedig, laten we zeggen, ons zal bereiken. En overvloedig ons meeneemt. Die geur van Christus, die zien wij vanmorgen ook hier. Aan de ene kant is het zijn lijden, zijn sterven, waarvoor wij helemaal niets kunnen doen. Maar alleen maar in ontvangst kunnen nemen. Maar mag het dan ook zijn dat die geur van Christus, hè, datgene wat Christus doet, in ons gaat uitwerken. Dat we, laten we zeggen, iets van die geur gaan teruggeven. Iets van die liefde gaan teruggeven. En niet karig, maar overvloedig. Overvloedig in het werk van de Heer, overvloedig in zijn liefde. Maar Paulus zegt ergens van, zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze, dat is de liefde. Amen. Samen danken en bidden. Heere, dank u wel dat u ons harten aanziet, ook vanmorgen. En dat u ziet wat wij gedaan hebben voor u. Niet als een prestatie, maar als u het zegt, van het is goed werken, ook al is het maar een heel klein dingetje, misschien wel net zo, het stelt niks voor, net zoals zo'n tekeningetje, maar al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. Die waarde ligt niet in onszelf, maar die waarde ligt bij u, want u geeft er de waarde aan. En geef ook, Heere God, dat we ons niet uit het veld laten slaan door andere mensen, wat mensen misschien zeggen, vaak zo onterecht, wat is er veel kritiek op dingen die we doen, die ik doe of wij doen voor Jezus. Heere God, anderen kunnen daar zo heel scherp over oordelen. En misschien doe je dat zelf ook wel eens. Dat je scherp oordeelt over iets wat je helemaal niet begrijpt en toch je oordeel klaar hebt van dit en dat en zus en zo. En met alle gevolgen van dien. Heere, wilt u ons dat vergeven? Dat we zo vaak negatief denken op dat punt. En help ons om te ontvlammen in de liefde tot u. Omdat wij, en daarom gaan we en mogen we straks aan de tafel. Omdat we aangestoken zijn door uw liefde voor ons. En Jezus, ik hou van u omdat u van mij hebt gehouden. Nog veel meer dan ik van u kan en zal houden. Heere God, dank u wel voor die oneindige zondaarsliefde. Voor die liefde die alles overwint. Voor de liefde die niet praalt of wraakzuchtig is of wat dan ook. Maar die liefde die zijn stille gang gaat, die ons, net als die geur van olie, Die over uw hoofd en over uw voeten werd uitgespreid. Zo, en die geur die dat verspreidde. Hier zo worden ook wij in beslag genomen. En helemaal overwonnen door de geur van Christus. Zodat we alles uit uw hand ontvangen. En we mogen het ook aan u teruggeven. Heer Jezus, we bidden u voor arme mensen. Ja, de armen zijn er nog steeds. En soms worden we ermee geconfronteerd en help ons daar ook op een goede wijze, ook als kerk, mee om te gaan. Dat we ons hart en onze beurs niet toesluiten voor mensen die het zoveel minder hebben dan wij. En dat we oog hebben voor het diaconaat, oog hebben voor ja, de mensen die door welke omstandigheid dan ook in een bepaalde situatie zijn terechtgekomen. En Heere God, geef ook dat ja, wij ook als gemeente openstaan voor dat woord dat u zegt, arm heb je altijd bij je, maar je kan ze goed doen. Nou, Heere, help ons om dat ook te doen. Maar bovenal mogen we ons leven aan u toewijden. Je zou kunnen zeggen, het kleine flesje breken vanmorgen en zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Ik hou van u en ik wil ook mijn liefde aan u betonen, want u hebt zoveel gedaan. En toen ik u nog niet kende, toen ik nog zondig en schuldig was, hebt u mij gezocht en hebt u mij gered en bevrijd en verlost. En daarom mag ik aan uw voeten zitten en daarom mag ik ook delen in die grote zegeningen. En zo willen we aan tafel gaan, heren. Zo willen we delen in uw lijden, uw sterven, uw opstanding. Dank u wel dat u ons laat delen. Dat u ons laat delen in datgene wat u voor ons volbracht hebt. En zo bidden we u, Heere God, in de week die voor ons ligt. Help ons iets van die liefde ook door te kunnen geven. Soms zijn er gelegenheden waar je zegt van ja, dit is de gelegenheid waar ik iets voor u mag doen. Niet karig, maar overvloedig. En wat andere mensen, oké, nou. Heere, u kent mijn hart, u kent mijn leven. Zo willen we zijn. En bewaar ons dat kritiek op elkaar of anderen een grotere rol gaat spelen. Omdat we misschien niet begrijpen. Help ons om de kleine vosjes te vangen. Die spelenderwijs al heel wat kapot maken. Maar als ze groter worden, dus de kleine zonden, kunnen heel wat kapot maken. Maar laat staan grote zonden. Bewaar ons, Heere, dat wij dat niet hun gang laten gaan. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. Vergeef, genees, herstel. Neem ons bij de hand. En bewaar ons bij uw woord. Als gemeente dat dit een gemeente mag zijn waar de geur van Christus rijkelijk in Noordwijk en omgeving mag verspreid worden. Natuurlijk tegenstand, maar leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij gaan u onze gaven geven en daarna gaan we ons geloof beleiden. Dat doen we staande en zingende met het mooie lied: Heer, u bent mijn leven, de rots, de grond waarop ik sta. Nu hebben we het ook op het stencil mogen uitreiken. Dus dat is ons geloofsbelijdenis na de collecte.
Samenbracht en op duizend wegen zendt u ons weer uit.
Zo willen we ons verder richten op de viering van het heilige avondmaal. Want hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op de aarde de toorn van God over onze zonden, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, van ons gedragen. Wat een liefde. Gebogen onder deze zware druk was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de aarde viel. Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel. Toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwig verbond van genade en verzoening volkomen vervuld. Toen hij zei: het is volbracht. En dat zingen we ook, gezang 358 vers 1. Geeft ons de zekerheid dat we alleen op grond van dit volmaakte offer van onze Heer Jezus Christus behouden zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn waarachtige liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood hadden verdiend. Zo verwierf hij voor ons de Heilige Geest die levend maakt. En die geest wijst ons op Jezus, door wie wij in de plaats van onze dood het leven ontvangen. In plaats van onze schuld de gerechtigheid ontvangen. In plaats van onze onreinheid de heiligheid ontvangen, zijn heiligheid. En in plaats van onze verlorenheid zijn heerlijkheid ontvangen. Door de geest, de Heilige Geest, worden we ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, in ware liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo: omdat het één brood is, zijn wij hoeveel ook één lichaam. We hebben immers al een deel aan dat ene brood. Wanneer wij het avondmaal vieren, mogen wij met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God zal zijn, alles in allen. Laten we nu in diepe eerbied tot God gaan en bidden. Liefdevol en barmhartige God en Vader, we zijn zo dankbaar dat we aan deze maaltijd het verzoenend lijden en het sterven van uw geliefde Zoon Jezus Christus mogen gedenken. En we vragen u, we bidden u, wilt u met dit avondmaal door uw Heilige Geest bewerken, dat we ons daarom ook hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heiland zullen overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige vader bent, die onze zonde op rekening van Christus heeft geschreven. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen en alles wat we naar lichaam, maar ook naar ziel nodig hebben. Schenk ons nu uw genade, opdat wij niet in die zonde blijven liggen, maar dat wij in Christus leven en hij in ons. Geef ons de kracht om, ook wanneer er moeite, verdriet en verdrukking in ons leven komt, de heiland vol vertrouwen zullen navolgen en hem met vreugde en dankbaarheid zullen dienen. Geef dat we onszelf verloochenen en onze heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen hem te verwachten, die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. En doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waar hij met ons het bruiloftsmaal van het Lam zal vieren. Dit bidden we u, genadige Vader, in naam van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn belofte altijd van ons bidt en die ons ook verenigt in het gebed dat u ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onze harten mogen we opheffen, verheffen tot in de hemel. Want Jezus Christus is daar in zijn heerlijkheid. Hij is aan de rechterhand van de Vader. En twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt als u straks het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Komt nu, want alle dingen zijn gereed. Laten we eerst nog zingen van 358, de versen 3 en 5. En daarna wordt u aan de tafel genodigd. lange avond. Ja. Nee, wat heb jij wat rust? Als je aanlicht, dan geef je ook iets aan van je mag leven uit die bevrijding. Hè? We mogen dat ook doen. Hè? We mogen leven uit de bevrijding die God ons gegeven heeft. Om bevrijde kinderen van de Heer te zijn. Waarom is dat? Omdat de Heer zijn leven heeft gegeven. Het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt, allen draagt, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze heiland is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Mozes wilde zo graag de Heere God zien. Dat is ook een verlangen die wij wellicht hebben. En hij zegt, toon mij uw heerlijkheid. De God was hem zo genadig. Dus dat verlangen, dat kennen we ook wel. En daarom zijn we ook hier. Hè? Dus dat je zo graag iets meer nog van de Heere God wil proeven. En smaken, nou, dat hebben we gedaan. Smaakt en proeft dat de Heer goed is. Dat hebben we geproefd, we hebben gesmaakt. Heer God, wat bent u goed. En Mozes mocht bij de Heer gaan staan. En toen riep hij uit wie hij is. Wie is God nou? Toen de Heer bij hem voorbij kwam, riep hij Heere, Heere. Dat is twee keer zijn naam. God, barmhartig. En genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw. die de goede tierheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en het vierde geslacht. God ziet niet onze zonde door de vingers, hè? Die God, die barmhartig genadig, die ziet niets door de vingers. Maar juist daarom zijn we aan de tafel gekomen, omdat Jezus al die kleine en die grote zonde op zich genomen heeft. Dat is naar Gods goede tierenheid, Gods straf. En dat geldt voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dan mag je ook verlangen dat zij ook die liefde. We zitten hier niet voor onszelf alleen, we zitten in de lijn van de geslachten. Mijn vader en mijn opa, en, nou, die zaten er ook aan tafel, die moesten het ook daarvan hebben. En zo mag je hopen en bidden dat je kinderen en je kleinkinderen ook die op vroeg of laat die diepe liefde van de Heer mogen proeven. En daar mag je ook je verlangen naar uitstrekken, ook aan deze tafel. Zullen we samen nog staande ons slotlied zingen, gezang 281. Gezang 281. Jezus zal heersen. Van de drie enige God. Ze zullen mijn naam op het volk leggen, zegt de Heer. Ik zal hen zegenen. De Heer zegen u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.
Amen, amen, amen.